Namens de kerkraadgemeente de volgende afkondigingen. In de vergadering van afgelopen week is in overleg met broeder Klooster datum voor bevestiging vastgesteld. Tijdens de morgendienst van 10 januari zal broeder Kloos bevestigd worden tot ouderling. Broeder L.J. van Doorn, die kerkordelijk aftredend is, heeft zich desgevraagd weer beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn als diaken, waar we als kerkraad verblijd over zijn. Hij zal in diezelfde dienst herbevestigd worden. Het nieuwe kerkblad, gecombineerd voor december en januari, ligt voor iedereen weer klaar in de voorkerk. Dat geldt ook voor de handout van de catechismespreek over zondag 15 van vanavond. En het nieuwe zendingsblad, Zicht op Zending, met het ledeninformatieblad, wordt uitgedeeld bij de uitgang. Dan zijn er 3 collectes. Er zijn 2 collectes tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Het kistje in de voorkerk is voor zending en evangelisatie. Van harte bij u en jou aanbevolen. En mijn toga die ligt nog thuis, maar daar kom ik iets te laat achter vandaar in het pak vanmorgen. Laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 19 en daarvan het 2e vers. Hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon, daar is geen spraak of oord, daar is geen volk bekend dat zelfs tot 's werelds end der hemelen stem niet hoort. Het gaat over de aanwezigheid van God, die ons alle onschuld beneemt. God is niet ver van ons, daar zal het vanmorgen over gaan. Vandaar dat wij Psalm 19 vers 2 samen zingen. spreekt in de schepping, maar hij spreekt nog veel helderder door zijn woord en door zijn wet. Vandaar dat wij Psalm 19 vers 4 zingen na de lezing van de wet van de Heere. Des Heere wet nochtans verspreidt volmaakte glans. Psalm 19 vers 4 na de lezing van Gods wet en de samenvatting ervan. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei, gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij openen de Bijbel voor morgen in deze adventstijd, op deze eerste adventszondag, nog één keer in het boek van de Handelingen, Handelingen 17. We lezen vanaf vers 15 tot het einde. Handelingen 17, vers 15 tot en met 34 is de schriftlezing. Vorige week ontmoeten wij Paulus in Berea. Nu is hij vandaar weggestuurd naar Athene. En dan lezen wij het volgende in vers 15. En die Paulus geleiden brachten hem tot Athene toe. En als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus dat zij op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dag met degenen die hem voorkwamen. En sommige van de Epicureïsche en Stoïsche filosofen streden met hem, en sommigen zeiden: wat wil toch deze klapper, deze praatjes maken zeggen? Maar anderen zeiden: hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En zij namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende: kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is waar gij van spreekt? Ik ben bij vers 20, broeder van Doorn. Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niet anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zei: gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstigen zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond: de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze, zijnde een Heere van hemel en aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt, en wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit één bloed het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd, en de bepalingen van hun woning, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben. Want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan, zijn de godsgeslacht, moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk is, die door menselijke kunst en bedenking gesneden is. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig oordelen zal, door een man die hij daartoe geordineerd aangesteld heeft, verzekering daarvan doende aan allen, omdat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Als ze nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee, en sommigen zeiden: we zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Maar sommige mannen hingen hem aan en geloofden, waaronder ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw met name Damaris en anderen met hen. Tot zover de schriftlezing. Wij luisteren vanmorgen naar dit gedeelte en ik onderstreep een klein zinnetje wat de hele week bleef hangen bij de voorbereiding. Vers 27b op deze eerste adventszondag. Hij is niet ver van een ieder van ons. Laten wij samen bidden. En in de voorbeden ook bidden voor Karin van Eck. Die kracht nodig heeft om de chemokuren die ze ondergaat te doorstaan. Laten we samen bidden. Heere onze God, u lijkt soms zo ver weg, maar uw woord bewijst het tegendeel van morgen weer. U bent nabij en wij weten ook vanuit andere schriftgedeelten dat u nabij bent. Allen die u aanroepen. U bent nabij de ziel die tot u zucht en u troost het hart dat schrijend tot u vlucht in het midden van de ellende waarin we ons soms kunnen bevinden. Heren, wat is het toch een zegen dat we hier vanmorgen mogen zijn op deze eerste Adventszondag, waar we terugblikken en in verwondering mogen vaststellen dat u 2000 jaar geleden gekomen bent, terwijl wij niet op u zaten te wachten, was het uw innerlijke ontferming waarmee u uw zoon naar deze wereld zond. En heren, op grond daarvan mogen we vanmorgen deze adventstijd ingaan. Niet alleen terugblikkend, maar ook vooruitblikkend, want u die gekomen bent, zult komen. Vol heerlijkheid en eer. En u zult deze wereld, zoals wij samen net gelezen hebben, rechtvaardig oordelen door een man, door Jezus, die u daartoe hebt aangesteld. De man die is opgestaan uit de doden. De man die zo nabij is, dat ieder die u zoekt, reeds gevonden is door u. En we bidden vanmorgen, heren, dat allen die u ver ervaren, vanmorgen mogen zien, mogen horen, dat u mensen die u niet kunnen vinden, zelf opzoekt. Dat dat het evangelie is, niet dat wij een weg van beneden naar boven uitdenken om te proberen u te bereiken met onze zelfgebouwde ladders van allerlei regels en allerlei overtuigingen, maar dat u het bent die zo genadig en verrassend ons opzoekt, bijvoorbeeld vanmorgen onder de dienst, door uw woord, in de kracht van uw geest. Zegen ons tezamen, heren, als wij vanmorgen luisteren naar uw woord. We mogen bidden dat we door uw woord worden opgewekt om u meer te leren kennen. Laat uw woord ons leven stempelen. Wat hebben we dat nodig, heren? Want als we verder van de zondag afraken, merken we het alweer. We kunnen het niet vasthouden. En de nasmaak van de zondag trekt weg. We danken u voor die gave van één dag, dat we ons mogen onthouden van alle dagelijkse werk en ons mogen bezighouden met u en de dingen van uw koninkrijk. En bidden voor elkaar, zoals we hier zijn. Met honger gekomen, maar ook omdat het moest misschien. We bidden voor onze jongeren, wat hebben ze het soms moeilijk, omdat er zo aan ze getrokken wordt van alle kanten. Heere, trekt u ze vanmorgen er ook bij. En uw trekkracht is toch groter dan de trekkracht van de wereld. Wij zijn vanuit onszelf niet opgewassen tegen alle trekkrachten van de zonde. Maar als u ons trekt uit de duisternis, dan geven we het op, gewillig en graag, omdat u veel meer te bieden hebt dan wat wij ooit kunnen vinden op deze aarde. We bidden voor de kinderen, ook voor de kinderen van de zondagsschool, voor hen die ze onderwijzen vanmorgen. Zegen ook het zaad van het woord wat daar gestrooid wordt. We bidden voor hen die meeluisteren, op leeftijd gekomen, of ziek, of om andere redenen niet aanwezig. Van onze gemeente of van mensen buiten de gemeente die misschien in alle nieuwsgierigheid afgestemd hebben op de dienst. Heren, u bent niet ver van ons. En dat kan ook in de huiskamer heel bijzonder ondervonden worden. Als u door de psalmen, door de prediking, ons hart inneemt. We bidden in het bijzonder voor Kali van Eck, die de eerste week na de chemokuur ondergaat met alle gevolgen van dien voor haar lichaam, maar ook voor haar geest. Wat is het een lange, lange periode die we niet kunnen overzien. Eén troost is er, Heer, en mag ze dat ook ondervinden, dat u het wel overziet. En dat u het ook in de handen hebt. Als wij bij ons leven neerzitten en het soms een puzzel lijkt waarvan we niet weten hoe het ooit terecht zal komen. Heer, draag haar. En geef haar kracht, ook lichamelijk, en zegen alles wat wordt aangewend om die vreselijke ziekte te bestrijden. We bidden, Heere, voor alle die op andere manieren gebukt gaan onder zwaar leed. Dat is soms niet eens zichtbaar, hoewel we in sommige ogen de pijn kunnen lezen van gemis, korter of langere tijd geleden. Van een psychisch kruis wat we alleen moeten dragen en wat ons zoveel energie kost. Heere, gedenk ons naar uw grote barmhartigheid en wil in alle gebrokenheid van ons leven, hoe we dat dan ook ervaren en ondervinden, een God van nabij zijn. Heere, we redden het niet zelf, we zijn aangewezen op u in de prediking van het woord. Als gemeente, maar wat een wonder, we mogen het ook doen met u. En u nodigt ons ook vanmorgen uit om te komen zoals we zijn. Om met alles wat we missen, u aan te roepen. En dan bent u geen onbekende God, maar de God die zich geopenbaard heeft in de Heer Jezus Christus. Als een God van genade en van waarheid. U bent gekomen tot uw volk en uw volk heeft u niet aangenomen. Maar, Goddank, er staat geen punt. Allen die u aangenomen hebben, die heeft u de macht gegeven om kinderen van God te worden, namelijk die in uw naam geloven. Of ze nu Jood zijn of heiden, als wij in u geloven, dan zijn wij vernieuwd, dan zijn wij levend en dan behoren wij tot dat volk wat met u wandelt en wat u mag verwachten. Als wij u niet verwachten, omdat al onze verwachting alleen maar gericht is op deze aarde, bidden we dat deze preek ons wakker zal schudden en wakker zal houden. Dat we tot de overtuiging komen dat het zo niet verder kan, dat we ons dienen te bekeren tot een levende God, omdat we alleen dan hoop hebben. Zegen ons, zegen anderen die samenkomen op andere plaatsen, bij andere voorgangers, zegen hen die zijn uitgezonden op zendingsvelden, zij die op evangelisatieposten werkzaam zijn. We bidden voor uw volk Israël, bewaar het, Heere. Wij danken u voor tekenen die u geeft, ook aan de wereld, dat u uw volk niet vergeet. Als wij denken aan de hoeveelheid Joden die terugkeren naar het vaderland, we bidden, Heere, wilt u uw volk genadig bewaren, ook in deze eindtijd. En geven dat zij zich mogen wenden tot u, die gekomen bent tot uw volk. En laat zo, Heere, het gebed voor Israël ons zelf mogen zegenen en mogen verrijken. We bidden ook voor hen die verdrukt worden, de christenen die het zwaar hebben op dit moment, omdat ze onder vuur liggen, letterlijk of figuurlijk. Bemoedig allen die behoren tot het lichaam van Christus, dat op allerlei manieren verwondingen oploopt. Maar u leeft, het hoofd is boven en uw lichaam zal ook boven komen, omdat u terugkomt. En met u het loon voor alle die u kennen. En met u het oordeel voor allen die u niet kennen. Heere, geef dat deze dienst iets van die spanning met zich mee zal brengen. Dat we onder de preek ons afvragen, waar sta ik? Wie ben ik voor uw aangezicht? Zegen de preek ook tot zegen voor allen die om ons heen wonen in dit dorp op dit eiland. Gedenk ons, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen zingen, Psalm 53, vers 1, 2 en 6. Dat is een psalm die laat zien dat God naar de mens omgezien heeft, maar tot zijn grote verdriet zag dat er niemand is die God zoekt. En daarom is hij zelf gekomen. Psalm 53, vers 1, vers 2 en vers 6. Och, daalt het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. Als God zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijden. Psalm 53, vers 1, 2 en 6 zingen wij. Meester, wij leven in een tussentijd. Als christelijke gemeente staan wij tussen de eerste en de tweede komst van Jezus in. Het is vandaag eerste Adventszondag en wij blikken terug op de komst van Jezus 2000 jaar geleden naar deze aarde. En hoe wonderlijk is dat, dat hij kwam, waar het Oude Testament vol van was, dat dat tot vervulling is gekomen. En dat Jezus daadwerkelijk mens is geworden. Maar hij is teruggekeerd naar de hemelse heerlijkheid bij zijn Vader. En nu? Nu is het wachten. Ver wachten. Totdat hij komt. Het is een risico ook voor de christelijke gemeente dat ze alleen terugblikt met adventstijd. Alleen terugblikt naar die eerste komst van Jezus. Hoe belangrijk en hoe nodig dat ook is. Maar wij zingen, hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. En dat doet onszelf de vraag stellen. Gemeente, jonge vrienden. Ken ik de Heere Jezus als mijn redder? Als hij terugkomt als rechter, ontmoet ik hem dan als mijn redder? In die tussentijd leven wij. En Paulus ontmoet in die tussentijd mensen uit Athene. En wat ons dan opvalt, gemeente, aan Paulus is de bewogenheid. De liefde tot de mensen die de Heer Jezus niet kennen. En als je de Heer Jezus mag kennen, hem lief hebt, dan is dat toch een kenmerk. Bewogenheid met degene die buiten zijn. Met degene die hem nog niet kennen. Dan brandt dat vuur toch min of meer in je hart. Daar hoef je echt geen dominee voor te zijn en geen evangelist te zijn. Ieder christen heeft, als het goed is, dat brandende verlangen. O, dat meerdere met mij de Heer Jezus mogen liefhebben, want hij komt. En met de dag, bekort de tijd. Met de dag komt het dichterbij. Die komst waar Paulus van spreekt, dat de man, Jezus, de wereld rechtvaardig zal oordelen. Gemeente, Paulus' houding is een spiegel voor de gemeente van Abbenbroek. In adventstijd. En vandaar dat ik er vanmorgen toch nog een keer bij stilsta. Handelingen 17. Paulus in Athene. Nee, hij is daar niet als toerist. Tuurlijk, hij komt onder de indruk van wat hij ziet. Wat schitterend. Wat een bouwwerken. Wat een tempels. Wat een paleizen. Wat een cultuurschatten liggen daar. In Athene. Paulus is niet in de eerste plaats toerist. De Christ is geen toerist in de wereld, maar in de eerste plaats pelgrim. Onderweg. Met een doel. En daarom reageert een christen met heel zijn wezen op wat hij ziet om hem heen. Wat niet vervuld is van God. We letten vanmorgen op drie dingen, schrijven boven de preek. Paulus in Athene. Drie dingen dus. En dat is een hele belangrijke volgorde. In de eerste plaats wat hij ziet. In de tweede plaats hoe hij reageert. En tot slot wie hij verkondigt. In vers 16 lezen wij dat. Paulus ziet dat de stad afgodisch is. Hij wordt geprikkeld in zijn geest. Hij reageert en dan gaat hij spreken. Dat is, als het goed is, altijd de volgorde waarin een christen reageert op de omgeving om hem heen. Zien, reageren van binnen, emotie, spreken. Het eerste, wat Paulus ziet. Nou, jonge mensen, Paulus heeft de tijd gehad om heel wat te zien, want hij moet wachten op Silas en Timotheus, lezen wij in vers 15. En die tijd heeft hij benut om eens wat rond te lopen. Om Athene te verkennen. En wat heeft hij daar ontzettend veel gezien, wat zijn ogen
versteld hebben doen staan. Ik zei het al, cultuurschatten, prachtige tempels, paleizen, bouwwerken van menselijk vernuft. Je komt echt onder de indruk als je daar een paar dagen rondloopt. Waar hij nog het meest van onder de indruk is, is de goden. Er is een geschiedschrijver geweest die gezegd heeft, in Athene kom je meer goden dan mensen tegen. Dus Paulus loopt daar rond en op iedere hoek van de straat staat een tempeltje met een god, aan een god gewijd. Athene is door en door religieus. Je zou zeggen, wat kon Paulus daar nou doen? Zo'n religieuze stad, met allemaal goden. Er is zelfs een altaar voor een onbekende god, lezen wij. Met andere woorden, mocht de man uit Athene, iemand vergeten zijn, een god vergeten zijn, dan kunnen ze dat onder de onbekende god scharen. Voor ieder aspect van het leven is een god die ze kunnen aanroepen, of een godin die ze kunnen aanbidden. Maar gemeente, Paulus is niet iemand die daar een paar dagen op bezoek is, zoals wij wel eens ergens een paar dagen een stad gaan verkennen en met allerlei indrukken weer naar huis gaan. Paulus is een pelgrim, gemeente. Hij komt daar met een missie. Hij is op doorreis, maar niet zomaar op doorreis. Wat ziet Paulus? Hij ziet niet alleen cultuurschat, hij ziet niet alleen tempeltjes. Hij ziet niet alleen goden, maar achter al die bouwwerken ziet hij mensen, zielen, u ook? Wat ziet u als u door de stad loopt? Rotterdam, Spijkenisse, of het dorp waar je woont. Wat zie je dan? Ja, dat de massa zich helemaal niets van God aantrekt. Hè? Dat of je nou hier woont in dit dorp of ergens anders. Op de Bijbelbelt is het nog een beetje anders dan, maar wat een kaalslag, gemeente. Wennen we er niet aan? Want dat is het risico, hè, van het wonen hier, denk ik. Dat je eraan wendt dat het nu eenmaal zo is. Mag niet wennen hoor, gemeente. Dat we maar een minderheid zijn. En dat de massa om ons heen op weg is naar diezelfde dag. Maar zonder God. Mag eens vragen, wat heb je voor het laatst in Zuidland op de markt gelopen? In Spijkenisse de Albert Heijn bezocht? Of in Hellevoetsluis, de bibliotheek, dat door je heen ging? Wat een mensen. Wat een zielen. Wat een schepselen van God die van God niets hoeven te weten. Nee, daar hoef je dus geen evangelist voor te zijn, want je hebt je ogen toch open. Een christen is niet wereldvreemd, die trekt zich niet terug, maar die loopt met open ogen in de stad, in het dorp. En dan ziet Paulus, ik zei het al, vooral afgoden. Meer afgoden dan mensen. Weet je wat ik lees als ik mijn Griekse Bijbeltje open doe? In het Grieks staat daar het woordje eidolos. Idols. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen, hè? Idols, wat dat zijn. Dat zijn dus afgoden. Nepgoden. Idolen. Er zit ook het woordje ijdel in. Idol. Paulus vat het samen in vers 16. Ik heb gezien dat de stad zozeer afgodisch is. Waar ik ook maar kijk, het is allemaal idols, idols, idols. Het is allemaal ijdel, ijdel, ijdel. Het grijpt hem aan. Grijpt het mij aan, al die mensenlevens, ijdel, leeg, zonder God. En gemeente, het grijp je alleen maar aan als je zelf gegrepen bent door de genade van God. Anders kun je kerkganger zijn. En door de stad lopen, zonder ooit dat beknellende gevoel te hebben. Hoe moet dat toch met al die mensen die u niet kennen, Heere? Maar als je zelf de Heer Jezus kent en weet van welke duisternis jij bevrijd bent en wat het is om het echte geluk te kennen, ja, dan zou je het iedereen wel willen gunnen. Je draait je hoofd dan niet weg van die goddeloze wereld en je zegt niet, ach, 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 het is toch wat, hè? Het wordt steeds goddelozer met de wereld. Dat is praat waar je niets aan hebt, gemeente. Daar zit iets fariseïstisch in. Wij zijn toch wel een beetje beter. We zijn niet beter, maar we doen dan beter, zeggen we. Het zijn van die schilden waarachter we ons kunnen verschuilen. Weet u wat u moet leren als de geestelijke nood van uw buurman of van het familielid u nog nooit heeft aangegrepen? Dat u hetzelfde nodig hebt als uw buurman, ook al zit u hier vanmorgen. Bekering. Dan ken je de Heer Jezus blijkbaar nog niet. Wat is dat erg? Kun je dicht bij het koninkrijk van God zijn en het toch buiten. En buiten is buiten, gemeente. Het is adventstijd. God heeft die wereld gadegeslagen. God heeft de wereldgeschiedenis overzien voordat hij zijn zoon zond naar deze wereld. Waarom deed God dat? En waarom deed de zoon dat? Waarom kwam hij 2000 jaar geleden? Nee, niet omdat ik er verlegen om was. Niet omdat ik erop zat te wachten, maar omdat het Gods plan, Gods welbehagen, Gods liefde was voor een wereld vol idols, vol afgoden. In een wereld vol afgoden laat God zijn enige zoon komen. Hij legt hem de midden in. Al zo lief heeft God die afgodische wereld. Ja, dat is de reden waarom Paulus ook naar die goddeloze stad Athene gaat. Zegt hij niet, nou ja, dan ga ik wel met een grote boog omheen. Ik heb in Berea zo'n goede ervaring gehad. Ik ga nog eens kijken of ik zo'n synagoge kan ontmoeten waar de mensen weer aan mijn lippen hangen en waar de kerk weer vol zit. We gaan naar Athene. Paulus kijkt met andere ogen omdat hij dat geleerd heeft van God zelf. Want wist u, gemeente, dat God ook een gezichtsvermogen heeft? We hebben het samen gezongen in Psalm 53. God sloeg zijn ogen neer en keek of er iemand was, één afstammeling van Adam, die hem zocht, die hem lief heeft. En hij vond er niet eentje. En weet je wat ik dan lees in vers 30? God dan. De tijden van de onwetendheid overzien hebbende. Paulus gebruikt daar het woordje overzien. God heeft de tijden van de onwetendheid overzien. Jonge mensen, wat moet je daaronder verstaan? Wat is de tijd van onwetendheid? Dat is de tijd waarin jij zonder God hebt geleefd. Zeg eens hoe oud je bent. 21? 38? 53, 74, God dan, de tijden van de onwetendheid overzien hebbende. Betekent niet dat hij het allemaal weet, dat jij al 38 jaar of 21 jaar zonder God leeft. Maar dat hij, zeggen de kanttekeningen heel mooi, het eigenlijk oogluikend heeft toegelaten. Dat je 21 jaar, 38 jaar, 53 jaar, 74 jaar zonder God leefde. God heeft de tijden der onwetendheid overzien. Wat een verdraagzaamheid, gemeente. Met mijn leven. Als God nou zo verdraagzaam is met jouw leven, dan doet dat ook wat met je blik naar die goddeloze wereld. Dat heeft Paulus ondervonden. Hij ziet dat die stad afgodisch is. Maar dan zegt hij niet, voor zo'n stad is er geen hoop meer. Voor zo'n multireligieuze stad kan ik niet aankomen met mijn God. Nee, dat moet hij juist zijn. Want die mensen denken dat ze rust kunnen vinden, zingeving, zekerheid, buiten de enige ware God. Maar ze zullen het niet vinden.
En wij ook niet, gemeente. Al aanbid je de God van de gezondheid, of de God van de welvaart, of de God van het succes, of de God van de carrière. Idols zijn het en blijven het. Ijdel, leeg, ze geven niet wat je verlangt.
En dan zit je vanmorgen in de kerk en dan hoor je God dan de tijden van de onwetendheid overzien. Jonge vrienden, wat heeft God een geduld met jullie? Gemeente, wat heeft God een geduld met u? En dat doet dat met een dienaar van het woord als hij ziet dat God zo'n geduld heeft met hemzelf en met de gemeente.
Ja, dan mag hij het Adventsevangelie voluit brengen vanmorgen.
Als hij al een geschiedenis lang bezig is met lokken, met nodigen, met zijn hand uitstrekken tot een wederstrevig volk.
Ja, dan mag het vanmorgen weer verkondigd worden.
God ziet ons leven. Maar hij zegt niet, nou ik laat je aan je lot over, vriend. 21 jaar zonder mij, nou dan is de rest van je leven ook voor jou. Kijk, dat is Advent. En dan blik ik nu even terug. God is gekomen in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Gods overzien werd Gods omzien naar de wereld.
Daar zingt Zacharias van. We gaan straks zingen. Lof zij de God van Israël, die naar zijn volk heeft omgezien en naar allen die gezeten zijn in de duisternis. Merk jij dat het leven zonder God toch duister is? Dat het geen licht geeft? Dat klopt.
Moet je van loskomen van dat leven? Dat kan alleen maar als God naar je omziet. En als je hem leert kennen. Nou, met die drijfveer is Paulus daar naar Athene gegaan. En heeft hij alles op zich in laten werken. Al die tempeltjes heeft hij gezien.
En dan gebeurt er wat van binnen. Dat is het tweede. Hij reageert daarop. Hoe hij reageert. Paulus loopt dus niet met oogkleppen op. Dat is een doperse houding. Dat de wereld slecht is en dat het alleen maar goed is in de kerk bijvoorbeeld.
Paulus loopt ook niet hoofdschuddend door Athene. Jongen, het is nog erger dan ik had verwacht. Wat een toestand.
Calvijn zegt, er zijn mensen die klagen over de goddeloze wereld. Maar ze beijveren zich niet om de wereld voor God te winnen. Nou, dat is wel raak, hè? Daar zijn we toch ook goed in, laten we eerlijk zijn, als mensen van de kerk. Klagen over de goddeloze wereld. Zet u zich net zo hard in om die wereld voor Christus te winnen, als dat u klaagt over de wereld. Gemeente, wij moeten er zijn in de wereld. Het is niet makkelijk om hier te wonen, maar het is wel nodig dat hier christenen wonen. Zien ze het aan je? Merken ze het aan je? Wat dan? Wat moeten ze dan zien aan mij? Wat moeten ze dan merken aan mij? Dat je het zout bent. En dat je het licht bent. Het zout van de aarde en het licht van de wereld. Hoe moeten we dat dan zijn, vraagt iemand. Intens betrokken. Net zoals Paulus. Paulus kan zich niet terugtrekken uit de wereld, omdat God dat ook niet doet. God heeft de tijden der onwetendheid overzien. En hij heeft zijn Zoon gezonden.
Bovendien, Paulus kan zich niet terugtrekken uit die wereld, omdat God een dag gesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig oordelen zal. En in die tussentijd tussen de eerste en de tweede komst van Christus wandelt Paulus daar in Athene en leeft u in Hellevoetsluis? Of woont u in Zuidland? Of wandelt u door Appenbroek? Jezus komt terug om te oordelen de levenden en de doden. En dat besef, dat doortrekt Paulus. Oh, al die mensen die staan straks voor dezelfde rechter. Wat betrokken, hè? Staat een woordje in vers 16 dat zijn geest in hem ontstoken wordt. Dat Griekse woord komt uit de medische wetenschap. En het wordt ook gebruikt om te omschrijven wat een epileptische aanval doet. Dat is heel heftig dus. Paulus die wordt tot diep in zijn binnenste geraakt door wat hij ziet. Hij wordt ontroerd, geprikkeld. Je moet het niet lezen als boosheid. In de zin van, wat een vreselijke wereld. Maar het is de geprikkeldheid dat hij het niet aan kan zien dat er mensen zijn zonder hoop. Ik kan het het beste duidelijk maken aan de hand van het Oude Testament. We lezen in het Oude Testament vaak dat God een ijverig God is. Dat betekent dat hij jaloers is. Dat hij zijn eer niet aan een ander kan geven als hij zijn volk Israël afgoden ziet nawandelen, dan doet dat wat met God. Dan wordt hij ontroerd in zijn binnenste. Dat lezen we soms in het Oude Testament. Dan wordt hij geprikkeld, tot toorn verwekt. Maar niet om weg te slaan, maar juist vanwege die jaloezie. Mijn volk, geef je leven nou niet aan een ander. Ik ben het waard. Ik ben jullie God. Dat. Hebben wij dat ook, gemeente? Want ja, die buurman, hoe gek die ook doet en hoe raar die ook is, het is gewoon een medeschepsel. Het is een schepsel uit de handen van dezelfde God. Ik ben door hem gemaakt en u bent door hem gemaakt. En die buurman ook. Alleen, hij kent God niet. En hij probeert het gat van zijn ziel wel op te vullen. Dat doen we natuurlijk allemaal. De een doet dat via meditatietechnieken om in het reine te komen met zichzelf en tot rust te komen. En de ander doet dat door uit te leven, uit te gaan in de popwereld. Of een derde in de voetbalwereld. Of een derde, of een vierde in een andere wereld. Je probeert je ziel te vullen. Maar niets kan werkelijk vervullen dan de Heer Jezus Christus. Paulus raakt van slag als hij door Athene loopt. Gemeente, het is ons verlangen toch ook om te zijn voor de mensen om ons heen, ook in dit dorp. Volgende week wordt er weer een nieuwsbrief uitgedeeld in dit dorp. En dat is allemaal mooi en goed. Maar God bewaren mij en God bewaren ons ervoor dat we ons daarmee rijk rekenen. Alsof wij nou iets gaan doen wat nog niet gebeurd is en dat dat het is. Meent u, dat is het ook niet. Alles staat of valt met de innerlijke houding. Je kunt alles opzetten. Je kunt diensten beleggen tot en met. Maar als de compassie niet de diepste reden is om te evangeliseren, is het allemaal toneelspel. Wat is onze diepste innerlijke overtuiging? Brandt het hart van verlangen dat uw koninkrijk zal komen? Dat er mensen bij de Heer Jezus komen? Dat ze in hem gaan geloven? Maar gemeente, dan hebben we toch een woord voor de wereld als gemeente. Juist voor die wereld. Wat is Advent? Jezus komt. Ik heb de lofzang van Zacharias net aangehaald. Maar wat is nou het diepste geheim van het komen van Jezus naar deze wereld? Weet u waarom Jezus kwam? Wij zingen de berijming die met ons lot bewogen. Maar het is nog veel dieper. Jezus kwam niet omdat hij zo met ons lot bewogen was. Jezus kwam omdat God in zichzelf bewogen was. Anders zou Gods bewogenheid nog afhankelijk zijn van het lot van ons mensen. Nee, Gods bewogenheid is een bron in zichzelf die tot ontplooiing komt als Jezus naar deze wereld komt. Overal waar wij Jezus zien, zien wij iets van Gods bewogenheid. Het is als je in de bergen loopt en je komt bij een helder bergstroompje en je proeft dat verse water. Waar komt het vandaan? Het komt heel hoog uit de bergen. Je kunt het niet bereiken. Maar daar is de oorsprong. Gods hart, gemeente, klopt van ontferming. En dat mag ook hoop bieden vanmorgen voor mensen die zeggen: dominee, u hebt het veel over de wereld vanmorgen. Maar vergeet u niet dat de wereld ook in de kerk is. Dat er mensen zijn die de Heer Jezus niet kennen, ook in de gemeente. Ja, dat vergeet ik niet vanmorgen. Heb je wat te verwachten? Of niet? Met de Gods bewogenheid is dat Hij zijn Zoon midden in de wereld legt. En dat er vanmorgen mensen zonder God mogen komen. Zoals ze zijn. Vol van zonde. Je leven lang idols nagejaagd. En je kent de enige ware God niet. Hij is er. Want Hij is niet ver van ons. Ja, dat zegt u nou wel. Maar is dat ook zo? Is dat zo wat Augustinus eens schreef, dat er niemand zo dichtbij is als God? Ik ervaar Hem zo ver weg. Ja, is dat zo? Het zou kunnen dat je Hem ver weg ervaart, omdat je levensstijl ook zo haak staat op wat God wil. Dan zit je hier vanmorgen en dan bid je misschien ook nog wel. Je bidt zelfs wel om bekering misschien. Maar waar bid je eigenlijk om? Je voelt toch zelf ook wel aan dat je toneel speelt voor God. Je bidt om bekering. Maar je houdt je eigen leven vast. Je wilt er zelf niet mee breken. Het kan ook zijn dat je God als ver weg ervaart. En wel daarmee worstelt. Dat het echt een vraag voor je is. Waar bent u, Heere? Want eigenlijk al die mensen in Athene. Ja, ze denken dat God heel dichtbij is. Hè? Als je een God met handen baakt. Ja, dan heb je een God binnen afstand. Binnen roepafstand. Alleen zo'n God is stom. Kan niet praten. Hoort niet. Ziet niet. Het is natuurlijk de dwaasheid en top. Zo'n tempeltje met een afgod. En daar steekt Paulus ook de draak mee, hè? Met die goden die door mensenhanden gemaakt zijn. Wat is dat nou? Jullie zijn zo religieus. Jullie gaan zelf goden maken. Wat gaat Paulus nou zeggen tegen die mensen in Athene? Als laatste gedachte. Wie hij verkondigt. Als hij rondgekeken heeft en alles met zijn ogen geregistreerd heeft en van binnen die intense boosheid, bewogenheid, liefde, meedogen, ontferming met de verloren wereld bemerkt, ja, dan gaat hij spreken. Spreek niet, ouders, spreek niet, mensen, tegen je buurman, voordat je ziet wat er aan de hand is en voordat je ook van binnen weet, ik doe het uit diepe bewogenheid. Niet omdat ik nou eens een keer wat moet zeggen, omdat ik al zo lang naast die man woon. Als ik nou niet erover praat, dan, dat werkt niet. Paulus spreekt omdat hij niet meer kan zwijgen. En wat zegt hij dan? Hij zegt heel veel, veel te veel om in één preek vanmorgen te benoemen. Eén zin, ik heb het gezegd, bleef hangen. Vers 27b. God is niet ver van een ieder van ons. Ja, als je daarmee in Athene aankomt, zal iedereen zeggen, ja, dat is ook zo. Kijk maar, daar staan ze, de goden, op een rijtje. Ja, maar die goden bedoelt God niet. bedoelt Paulus niet. Dat zijn goden door mensenhanden gemaakt. Die zijn dichtbij, maar ze antwoorden niet als je iets aan ze vraagt. En ze leiden niet mee. Paulus verkondigt een andere god. Oh, wat een blindheid dat mensen zichzelf goden maken. Wij doen dat dan niet meer op die manier, maar wij doen het op een andere manier. Hè? Door de god van, ja, van het geld, de god van het goed, de god van de gezondheid tot onze god te verklaren. Paulus zegt, mensen, God is niet ver van ons. Weet je waarom? Omdat hij in de eerste plaats jullie gemaakt heeft. Hij heeft ons gemaakt. Let erop, Paulus spreekt heel sterk in Handelingen 17 als over wij. Hij heeft ons gemaakt, mij en jullie. Hij heeft uit één bloed het hele menselijke geslacht gemaakt. Wij zijn allemaal kinderen van Adam. En Gods handen hebben ons met bijzondere zorg gemaakt. Was over nagedacht? God is niet ver van jou hoor, jonge mensen. Kijk eens naar je lichaam. Wie heeft dat gemaakt? Wie heeft ervoor gezorgd? Moet je Psalm 139 eens lezen. U omringt mijn gaan en mijn liggen. U bent voor mij en achter mij. En jonge mensen, al zou je onder de aarde willen kruipen om God te ontlopen, het gaat je niet lukken. Waarom niet? Je bent zelf het beeld van God. Je bent erin gemaakt. U bent niet ver van een ieder van ons, zegt Paulus. Zo, Paulus. Al verzoening? Wel, nee. Paulus zegt niet, hij is niet ver van de uitverkorenen. Hij is niet ver van ons. Jullie heidenen? Ik die geloof? Gemeente, ik zou iedereen hoofd voor hoofd kunnen aanwijzen vanmorgen en kunnen zeggen, ervaart u God als ver weg. God is niet ver van ons. Hij heeft ons gemaakt. En er komt nog wat bij. Dat is het tweede wat Paulus noemt in deze reden. Hij zorgt voor ons. Hij geeft ons. Een God is die je dat kan geven. Dat is de God die Paulus aanprijst als de God die niet ver is van ieder van ons. Er was eens iemand die vroeg aan dominee Bush, een legerpredikant. U hebt het altijd over God. Maar ik zie hem niet. Over welke God hebt u het? Hoe kan ik hem vinden? En toen vertelde dominee Bush, antwoordde dominee Bush. Jij zegt dat je hem niet kunt vinden. En dat je hem niet ziet. Maar dat is de vraag niet. Jouw vraag is eigenlijk, hoe kan ik van hem afkomen? En dat is het lastige van deze God. Je kunt niet van hem afkomen. Wie de geschiedenis bekijkt, zei dominee Bush, die ontdekt keer op keer dat mensen alles op alles zetten om van God af te komen. Maar we zijn hem niet kwijtgeraakt. We kunnen de vraag naar God wel bevriezen. We kunnen die vraag in de ijskast zetten. Wie is God? Wat is geloof in God? Daar denk ik niet over na. Dat is je hoofd in het zand steken. We kunnen niet om hem heen, gemeente. En eenmaal kunnen we echt niet om hem heen. Er komt een dag dat die God die nu niet ver van ons is, ons rechtvaardig zal oordelen op wat wij gedaan hebben met zijn woord. Dat is Advent. Hij komt. Hij is onderweg. En gemeente, als je die God die nu niet ver van je is, de deur wijst, buiten de deur houdt en je blik op oneindig zet, dan kom je hem een keer tegen. Want ieder zal persoonlijk rekenschap moeten afleggen van alles wat hij deed, kwaad of goed. Hoe word je een kind van God? Sommigen zeggen door goed te leven, dominee, door gehoorzaam te zijn. Nee, je wordt alleen maar een kind van God door het geloof in Jezus. En vanmorgen mag ik u zeggen dat het geloof in Jezus niet hetzelfde is als proberen op te klimmen tot God. Dat het geloof in Jezus niets anders is dan God God laten zijn. God die niet ver van ons is, heeft alles in gereedheid gebracht om het heil ons te kunnen geven. Hij heeft zijn Zoon gegeven. U kunt God niet vinden, zal je ook niet lukken. God vindt u zelf. Als Hij tot jou komt, ook vanmorgen, wat gebeurt er dan? Je neemt Hem niet aan. Maar er staat geen punt in het evangelie. Degene die Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven een kind van God te worden. Namelijk die in Zijn naam geloven. Ja, daar gaat het om. Niemand zit op Hem te wachten. Maar die in Hem gelooft, die zal niet verloren gaan.
Je kunt er twee dingen mee doen vanmorgen. Je kunt zeggen, nou, dat zullen we nog wel eens zien, dominee. Die mensen waren er toen ook, hè? We zullen u nog wel eens een keertje horen, vers 32. Je kunt er ook mee spotten. Zeggen van ja, het zal wel.
Laat het je gezegd zijn. Je bent onderweg naar Jezus die rechtvaardig je zal oordelen wat je met zijn werk hebt gedaan.
Je kunt ook geloven. Nee, dat kun je niet. En toch gebeurt het wel.
Kijk maar, Dionysius, de Areopagiet en Damaris. Twee mensen die met name genoemd worden, die tot geloof komen. Daar, in dat afgodische Athene. Het is niet te vergeefs gemeend om naar de kerk te komen. Waarom niet? Hij kwam niet te vergeefs. En voor elk die vanmorgen in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Wie gelooft in de Heer Jezus Christus, die zal zalig worden. Amen.
Wij zingen samen de lofzang van Zacharias, vers 4 en 5. De lofzang van Zacharias, vers 4 en 5.
Laten wij samen danken. Wij danken u, Heere, dat u het licht deed opgaan in Athene, over hen die in uw naam geloven, die erachter kwamen dat de weg van beneden naar boven geblokkeerd was, en dat het evangelie daar evangelie wordt waar die blokkade zelf niet meer weggenomen kan worden, waar u alles moet meebrengen wat ons ontbreekt. En dat doet u, o God, die niet ver van ons bent, die ons hebt gemaakt, met bijzondere zorg hebt gebouwd, die tot op vandaag ons behoedt en bewaart, ons achterna gaat met uw zegeningen, ons dient met uw gaven, opdat wij u zouden dienen. Het komt er niet van, Heere, als u niet zelf die zon laat opgaan in ons duistere hart. Maar waar het gebeurt, daar wordt het licht. Langzaam, maar zeker. En daar wijkt het duister van de nacht. En daar worden de zonden en de gevolgen van de zonden weggenomen. Heere, hoe heerlijk is uw naam. Dat die naam ook hier in Appenbroek en omgeving uitgeroepen mag worden over de mensen en tot de mensen die op onze weg geplaatst worden. Wilt u zelf zorgen voor ontmoetingen en gelegenheden om met diep meedogen de schapen zonder herder te wijzen op hem die de verloren schapen zoekt. Zegent u het onderwijs, mag het meegaan in onze harten en levens. Wij bidden, geef een goede nalezing van de dienst. Zegent u ook het komen naar de kerk vanavond. Wilt u ook dan in ons midden zijn met uw woord. Hoor ons gebed en zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij zingen samen tot slot uit het gebed des Heren, vers 2 en vers 3. Geheiligd worden uw naam en het derde uw koninkrijk komen. Het gebed des Heren, vers 2 en 3. Drijf uw harten tot God, ga heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.